Het is geen special, Simon. Dit is gewoon een reguliere uitzending.
Ja, want we hebben. We hebben net onze special. Onze eerste special. De eten gehaald.
Ja, nadat wij. In de landelijke publiciteit zijn geraakt.
Mag dat nog één keer herhaald worden?
Dames en heren, luisteraars. Wij hebben zowaar als Potpourri History Radio 1 gehaald.
Radio 1 gehaald? Ja, jij was dat als expert. Maak dat even tussen haakjes. Expert.
Zeker. Wij zijn geen historici, maar wel experts.
Op een manier waren we wel als historisch expert aan tafel mochten aanschuiven. Althans, jij mocht aanschuiven. Ja. Nou goed, we hebben het redelijk uitgemolken. En bij deze nogmaals.
Nog één keertje en dat was het dan. Nee, het was fijn.
Nee, zeker. En je hebt er een special tegenaan geknald.
Ja, het was...
Over een turfschip.
Het turfschip die hebben we zojuist opgenomen. Die staat inmiddels al een tijdje...
Te loeien. In de ether.
Precies. En dat optreden bij de radio was toch echt wel een beetje de kers op de taart van een hele leuke zomer, Simon.
Ja, want dan moeten we het trouwens nog even voordat we over deze hete zomer induiken.
Ja.
We hebben namelijk een seizoen afgerond, maar dat hebben we in het einde seizoen 2, Woodstock, hebben we dat niet per se genoemd.
Nee, Woodstock, maar het was gewoon tijd. Met terugwerkende kracht, dan weten jullie dat. Dat was de laatste aflevering van seizoen 2.
Ja. Jullie weten inmiddels dat de seizoenswissels vrij, zoals onze potpourri gedachte
rigide.
Is. Vrij, dat is gewoon de ene keer dan weer. Zijn het 4 afleveringen, dan weer 6 of 8. Ja, dat,
maar feit is dat we een zomer hebben gehad en daarom zijn we begonnen bij deze met seizoen 3.
Het kwam ons wel goed uit dat we de zomervakantie en de lange afwezigheid konden zien als een seizoensbreek.
Absoluut.
Oké. Okay.
Nou, welkom in seizoen 3.
Welkom in seizoen 3. Nou, zo voelt het nou, hè, seizoen 3. Dat is toch wel mooi, Ronald, seizoen 3.
Ja, het klinkt goed. We zijn
drie
toch,
volle, vette, stevige seizoenen.
We zitten al best wel een aardig poosje al met elkaar aan dit kleine tafeltje. En,
niet meer onze oude studio trouwens.
Ja,
hè?
Dat is wel jammer. We zitten wel
het
in Dordt.
Het pand is verkocht, maar we zitten wel
in een professionele studio.
Ja, althans.
Nog professioneler.
Ja, er zitten stel amateurs in een buitengewoon professioneel ogende studio.
Met piepschuim op de muren.
En we gingen net een biertje halen hier bij de bar. We zitten bij de popcentrale in Dordrecht, met allemaal studio's, waarin van een rave aan de gang was.
Ja, Ravekick treedt op.
Ravekick.
En het was eventjes alsof ik in 1993 op een brugklasfeest stond.
Het was mooi.
Absoluut.
En deze hete zomer die wij gehad hebben.
Precies, ja. We zijn nog steeds met een loom van. Ja, ik ben met de family, met gezin, naar Oostenrijk geweest. Mm. In de koelte van de berg opgezocht. Nou, dat is niet gelukt. Het was ook gewoon daar 30 graden. Mm-hmm. Bovenop de berg was dat wat koeler, dus was wel fijn. En Oostenrijk hebben we weinig echt historisch gedaan, moet ik zeggen. Behalve dan toch op de terugweg naar München reden wij door Braunau.
Ja.
En Braunau, dat is... Ja, dat weet je dan denk ik toch wel.
Ja, zeker.
De geboorteplaats van Adolf Hitler. En wij reden daar langs over de provinciale weg die er loopt. En we zijn toch even gaan kijken.
Ja.
En Braunau is in de eerste plaats trouwens een hartstikke mooi plaatsje. En bij het huis waar Hitler geboren is, staat een gedenksteen die vooral aangeeft... wat de gevolgen zijn geweest van zijn geboorte.
Ja,
wat natuurlijk heel cru is. Hè?
Ja, dat heb ik Maarten Vos me wel eens horen vertellen. Van dat soort plekken dat je dan misschien er juist niks zet om te voorkomen dat het een soort bedevaartsoord wordt voor mensen met bepaalde sympathieën.
Ja.
Maar er stond dus wel een dingetje waar dan inderdaad dus de gevolgen van zijn.
Ja, het was een steen die was gehaald uit een concentratiekamp. Ja, daar stond ook in wat er gebeurd was, hoeveel miljoenen... mensen zijn overleden.
Ja, als gevolg van Tweede Wereldoorlog. De man die in dat huis geleefd heeft. Ja, precies.
Ja, ja. Je rijdt er langs en dan ga je toch even kijken.
Ja, nee,
trouwens, een prachtig plaatsje. Absoluut de moeite waard. Ook als je helemaal niet naar het huis wil gaan kijken.
Niet naar het huis van Hitler wil gaan kijken.
Nee, is wat ik op zich ook wel verstelbaar was.
Ja, leuk dat je het vraagt. Ik ben zelf in Frankrijk geweest.
Ja, ik was eigenlijk nog niet helemaal klaar, want ik ben ook nog in Friesland geweest.
Oh, okay. Friesland.
In Zuid-Friesland wel te verstaan.
Er zijn daar nog historische sites bezocht.
Ja, wij zaten dus op een camping op een oude... op een waterlinie, de Friese waterlinie.
Oh, oké. Okay.
Dat heette de Beckhoffschans. En de Beckhoffschans, daar is getracht de bommen Berend tegen te houden in het rampjaar. De staatstroepen hebben gepoogd hem bij die Beckhoffschans tegen te houden. Dat is niet gelukt. Er is een kanon in het water gerold door de Münsterse troepen. En dat kanon is trouwens gevonden en staat dus onder bekoop, geloof ik. Staat het op een dorpsveldje. En absoluut de moeite waard om te bekijken. Het was een leuke vakantie, Simon. En best wel historisch, zoals je merkt.
Ja.
Heb jij
nou
een leuk spreek gemaakt? Heb jij een goede zomer gehad?
Ja, zeker. Ja, nou, ik ben dus langs Chalon gereden.
Van René?
Van René. Ja. Nou ja, we zijn wel bij, en dat wil ik misschien nog eens een aparte uitzending, een andere uitzending.
Je hebt wel, moet er nog een paar seizoenen vastplakken als ik jou zo
hoor. Ik heb genoeg gezien. Nou, we zijn vrij historisch bezig geweest, moet ik wel zeggen. Want als het 85 graden is, dan moet je wel de hitte ontvluchten.
Want
door
zo warm was het.
Gebouwen met dikke muren op zoek. Oftewel, dat zijn dan meteen kastelen. Een aantal kastelen geweest, waaronder het kasteel van Molenen.
Ja?
En dat is een heel gek vijfhoekig pentagonaal gebouw.
Ja?
Uit de 16e eeuw volgens mij. En ik zat er nog eventjes een klein itempje in seizoen 3. Ook weer voor seizoen 3. Er staat heel veel nieuw inmiddels op de rol. Zal ik het behandelen.
Het wordt een druk seizoen. En wat heb je nog iets anders wat er qua historische gelaagdheid bovenuit steekt?
Nou ja, we zijn in Colmar geweest.
Colmar? Ja,
in de Elzas. Dat ene kasteel, daar ga ik nog wel even bij stilstaan.
En dat klinkt wel heel bijzonder, ja.
En was er trouwens nog één laatste dingetje nog. Er was ook nog een ander kasteel weer. Toen zaten we weer op een andere plek in Midden-Frankrijk.
Ja.
Dat werd ook nog gerestaureerd. We kwamen eraan. Dat was echt een vroeg middeleeuws kasteel. Waar heel veel bijzondere mensen uit de Franse historie zijn geweest.
Ja.
En ook dat ook helemaal in verval is geraakt. Maar een nazaat van één van de bewoners ooit heeft dat nu opgepakt. En die is daar eigenaar van en die restaureert dat.
Mm-hmm.
Maar het werd ons ontraden om in de keep, dat is het kasteel zelf, te gaan om de rondleiding daar te doen. Want die was dan heel lang en in het Frans. En die mevrouw die zag ook ons met die twee jonge kids.
Ja.
Dus jullie mogen het museum in. Het museum was één kamer. We hebben daar best nog een prijzige kaart betaald. Nou, dit is het museum. Dat was één kamer.
Le museum.
Nee, een paar dingen. Dat was het eigenlijk.
Ja, ja.
Maar goed, wel van een van Frankrijk's meest gerenommeerde architecten. Die daar geëerd werd en die ook met het kasteel.
Ik kan me voorstellen dat het met twee jonge kinderen bijster interessant is.
Ja, dat was het. Ik denk op naar de volgende rubriek.
Ja, dat is alweer de tweede rubriek van dit seizoen, Simon.
Ja, we gaan er echt als een trein doorheen.
Ja, precies.
Nieuwe seizoen.
Hey, in het vorige seizoen, eind vorig seizoen, dat was voor de zomer van 2022. Toen gaf geschiedenisleraar Jan, de man die ons elke aflevering een nieuwe opdracht geeft.
Die souffleert ons met prachtige onderwerpen.
Zeker. En die gaf ons een opdracht mee. En daar luisteren we gewoon even naar terug.
Druk jij even op de playback.
Even kijken, waar zat ik weer? Oh, hier zo.
Ja.
Ik zou er toch wel eens wat meer over willen weten. Meer ook omdat ik dan die podcast lekker aan mijn leerlingen kan laten luisteren. En dan zeg ik, hey, luister hier eens naar als je wat meer wil weten over de Baader-Meinhof groep of het Rode Armee-fascio.
Ah, dat is
een beetje het idee.
Oeh, ja. Wist jij daar wat van af?
Nou ja, dat is echt zo'n onderwerp waarvan je denkt er wat van af te weten. Maar ja, omdat het ook nogal living history was toen wij jong waren.
Ja, maar dan toch, Simon, jij hebt je verdiept in...
In de fractie. Zeker, ja. Ik begin even eerst met een stukje maatschappelijke context van die tijd. Van het Duitsland van die tijd.
Hier is het eerste Deutsche Fernsehen met der Tagesschau.
De fractie, we hebben het dan over de eind jaren 60. En ja, ja, ze zijn eigenlijk, als je het...
Het is eigenlijk dezelfde tijd als
Woody Stucky. Ja. Nou ja, kijk, toen hadden we het over ook tegencultuur en... Dit heeft ook te maken met zeg maar tegencultuur, tegen de maatschappij, de mensen in macht, politiek, et cetera.
Okay, ja, ja.
Maar dan op een heel ander level.
Ja.
Dit gaat niet meer over love, peace en happiness. Dit gaat over keihard het ontregelen van de maatschappij om een bepaalde beweging los te krijgen. De RAF, de Rote Armee-fractie, ook al bekend ook als de Baader-Meinhof groep.
Ja, Baader-Meinhof.
Ja, dat is wat in de media vooral naar buiten kwam als de betiteling van die groep. En zij noemden zichzelf niet zo, maar zij noemden zichzelf Rote Armee-fractie.
Okay.
Maar daar kom ik zo nog even op.
Ja.
Maar zij zijn als groep, zeg maar, want het heeft een aantal generaties gekend met verschillende mensen. Want ze werden tussentijds mensen opgepakt. overleden door bijvoorbeeld de zelfdoding in de gevangenis.
Ja.
En dan stond er weer een nieuwe generatie op die weer aanslagen pleegde, et cetera.
Ja.
En dat heeft tot, heeft 30 jaar geduurd, dat zeg maar die verschillende generaties actief waren. En daarna is de RAF opgelost, ja, is het gestopt, zeg maar.
Ze zijn 30 jaar zo ongeveer.
Dus we hebben het echt over 30 jaar waarin dus echt best wel hele heftige dingen zijn gebeurd.
Maar dan heb je het dus over tot eind jaren 90.
Ja, 98.
Tot, bijna tot de eeuwwisseling. Zo,
Ja. Dus, en er zijn nog wat nieuwsfeiten van recenter datum over nog voortvluchtige RAF-leden.
Oh.
Zelfs in ons eigen kikkerlandje.
Oh, echt?
Kom ik nog even over te spreken. Het Duitsland van de jaren 50. Duitsland was natuurlijk na die verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, was de Duitse economie toch een soort van teruggeveerd. Hè? Het was natuurlijk was uiteindelijk toch een soort van voorspoedigheid, hè, economisch gezien.
Maar het vooralsnog doet wel hè, de economische vooruitgang naar de Tweede Wereldoorlog, de grootste winst van Duitsland dat de oorlog heeft meegebracht.
Wat het heeft meegebracht, precies. En de mensen die daarin in leefden, in die nieuwe Duitse maatschappij, we hadden natuurlijk wel Oost en West, die waren blij hè, dat ze simpelweg een auto hadden, op vakantie konden, dat er geld was, dat er dus niet dat Duitsland in een totaal wrak verdwenen was. Mm-hmm. En er was op een gegeven moment een generatie van wat oudere mensen die dus dat toch op beschouwden als een soort stabiele, veilige periode, met voorspoed in de hele westerse samenleving. Was er eigenlijk wel een generatie die daar toch wel anders over dacht, over de mensen in de macht die aan de macht waren. Want die jongere generatie van de 60's beschouwde die periode juist van, hè, van die zelfgenoegzame oudere elite die zeg maar het land bestuurt. En de mensen, de bevolking die daar mee instemt en alles wel goed vindt. Want ze hebben genoeg welvaart en ze denken, nou, wel lekker zo.
Ja.
Dat zien ze toch als een zelfgenoegzame generatie. Hè? Stagnerend en autoritair. En ze wilden die conformistische cultuur eigenlijk, daar wilden ze iets aan doen.
Ja.
Dus je hebt natuurlijk in de jaren 60 enorme studentenprotesten gehad. Hè? Niet alleen natuurlijk in Duitsland, maar ook in Parijs. Hè? In mei 68. Enorme studentenprotesten. Het was echt een soort van revolutionaire periode. En het was ook een tijd waarin bijvoorbeeld de New Left-beweging populair werd onder studenten. Die mensen, die linkse studenten, die waren gekant tegen al die centralistische, autoritaire karakter van de politiek, van de mensen met macht.
Ja.
Media, politiek, et cetera. En die gingen de straat op, want ze wilden issues als free speech, burgerrechten, het milieu, het imperialistische de Verenigde Staten.
Ja.
Gelijk recht voor vrouwen, racisme. Hè. Dat was ook in de Verenigde Staten zo, hè, waar ook een New Left-beweging ontstond en populair werd. En er waren ook linkse denkers werden heel populair. Je hebt Herbert Marcuse, die verwoordde die onvrede van die jonge mensen ook. En die gaf ook aan, hè, de kapitalistische staat, hè, die reduceert mensen tot een eendimensionaal mens, one-dimensional man. Als ze maar consumeren en dan blijven ze tevreden en dociel en
gehoorzaam aan het systeem.
En die Marcuse was enorm populair onder die links-intellectuele studentengemeenschap.
Ja.
En die had ook een hele grote invloed. En zo iemand als hij en ook de andere links-intellectuele denkers, bijvoorbeeld van de Frankfurter Schule, heb ik in mijn scriptie zelfs nog heel veel aandacht. Draait er helemaal om.
Ja.
Die werden heel populair. En de mensen werden eigenlijk een beetje weghouden van de echte problemen waar het echt om ging. Ja, dus gelijkheid, wat ik net zei. Free speech, racisme, vrouwenrechten.
Dus als je je natje in droog had, was het wel goed.
Dan was het precies. Dat zijn overigens hele. Ja.
En dat maskeerde eigenlijk de werkelijke problemen.
Ja, en daar werd je dan niet. En dan bleef je dus, zoals Marcuse zegt, een one-dimensional man. En word je niet wakker geschud uit hetgeen waar je zit. Maar in de Verenigde Staten had je natuurlijk ook anti-autoritaire protesten tegen de Vietnamoorlog. De onderdrukking van de gelijke rechten, ook van de Afro-Amerikanen, et cetera.
Oh, ja.
En er waren ook Duitse activisten die dat die in de Verenigde Staten hadden gezet. En die dat importeerden eigenlijk naar West-Duitsland. Maar in Duitsland was er ook nog veel meer aan de hand. Medio jaren 60. Op een gegeven moment heb je dan een soort van de grote coalitie die wordt gevormd in Duitsland.
Mm-hmm.
Tussen de SPD en de CDU. En dat was eigenlijk in de ogen van die linkse studenten, was dat een soort van verraad eigenlijk ook van de socialisten, van de SPD, van met die CDU. Want die CDU, dat was een hele conservatieve club.
Ja.
En daar zaten dus ook volgens hen mensen die vroeger in de oorlog,
de Nazi-Duitsland,
gewoon nazi's of en lid waren van de NSDAP. Dat is echt een groot punt ook. Was dat dan de denazificatie van na de oorlog was mislukt.
Ja,
goed, als we al met ze in zee gaan en Dat er een,
dan glijden we weer terug naar...
ja, precies. Dus dat die oude naties nog gewoon belangrijke posities in de maatschappij innamen.
Ja.
We hebben het over Georg Kiesinger, die was kanselier. We hebben ook Heinrich Lübke, die had nog gewerkt met Albert Speer. En het voelde alsof die de criminelen van weleer... Nou, die staan gewoon weer aan het hoofd van de samenleving. Er verandert niks. Dus dat waren allemaal ingrediënten eigenlijk voor een soort cocktail van ongenoegen met... de maatschappij en degene die aan het hoofd staan van die maatschappij. Er kon dus niks veranderen, tenzij dus met stevige maatregelen zou komen.
Juist.
En er waren dus ook Duitse studenten die dus wat zaken uit de VS hadden geïmporteerd. En je hebt een van die leiders van die beweging, was Rudi Dutschke. En dat is best wel een interessant figuur ook voor dit verhaal, belangrijk. Dat was een eloquente, charismatische leider eigenlijk. Die heel goed kon verwoorden waar zijn generatie mee zat.
Mm-hmm.
Die op die universiteiten probeerde dat verhaal te verkondigen en mensen mee te krijgen.
We hebben aber systematisch immer wieder Regierungen bekommen, die man gewissermaßen bezeichnen könnte als institutionalisierte Lügeninstrumente.
En hij had zijn inspiratie van de Amerikaanse bewegingen en de principes van de New Left uit Amerika geïmporteerd in West-Berlijn. En dat ging eigenlijk ook over direct action en burgerlijke ongehoorzaamheid. En zo ontstond op een gegeven moment ook in West-Berlijn bijvoorbeeld Commune 1. Dat waren politiek gemotiveerde communen die probeerden met satire en provocaties dingen in beweging te brengen, zeg maar. Gaan we even naar 67. En dan is er op 6 februari 67 is er een demonstratie tegen de komst van de Shah. Die was toen nog natuurlijk live in kicking vanuit
Persie,
Iran.
Ja, precies. Ja. Iran.
Die kwam langs, hallo, in Berlijn.
Ja.
Nou, en daar waren protesten tegen. Onder meer ook van Iraanse marxistische demonstranten die verbannen waren uit Iran. En die kwamen daar. En Duitse studenten hadden er ook sympathie voor die groep. En er was een groep op de been. En je hebt een student, Benno Onnezak. Wel een mooie naam. Komt, die is bij die demonstratie. Die komt daar door een politiekogel om het leven.
Okay,
door een agent en burger, die later ook nog eens vrij is gesproken.
Mm-hmm.
En dan is het een beetje een soort kantelpunt is daar in die gemeenschap. Want dit is weer zo'n voorbeeld van een repressieve overheid. Die probeert hun goede bedoelingen in te drukken met hard geweld. En dit is ook een beetje een punt waarbij een aantal latere RAF-leden willen dat ze op een gegeven moment na deze demonstratie de wapens gaan oppakken. Nou is het echt tijd om iets te gaan doen. Ja. Echt gaan doen. Ik had het net over die Dutschke. Dat was die soort van charismatische leider in die soort van studentenbeweging. Die het verwoord waar zijn generatie voor wil strijden.
Juist.
Daar wordt een aanslag op gepleegd. Iemand met rechtse sympathieën die pleegt een aanslag op die studentenleider, Rudi Dutschke.
Okay.
En die overigens nog wel een leven blijft, maar 11 jaar daarna overlijdt. Ja, en dan wordt een beetje, dat is weer een beetje een soort lont in het kruid valt. Hè. We hebben eerst al dat die ene Onnezak wordt neergeschoten door de politie.
Ja.
Nu die aanslag op Dutschke, die toch een soort van symbool is voor die protestgeneratie. En die studentengemeenschap ziet dat als onder meer dat die... Axel Springer, dat is die eigenaar van al die media tabloids, conservatieve in hun ogen bladen.
Ja.
Ja, de Bild, dat was van hem, Bild zei toen, die voerde eigenlijk maanden campagne tegen die protesterende studenten. En die Dutschke was echt tot een soort volksvijand uitgeroepen binnen die bladen.
Ja.
Door die Springer, die uitgever. En in dit opgehitste klimaat was die Jozef Bachmann, die schilder, die schoot dus die Dutschke neer. Oh, zo van, nou hier.
Zo,
En die studenten zeiden, wacht eens even, Bild, Springer, daar gaan we weer. Jij bent ook een van die machthebbers, hè, media. En je hebt ons opgehitst, de hele maatschappij. Dus dit was ook weer de zoveelste soort van trigger dat ze dachten, oké, nu is het klaar. In dit klimaat loopt er dus een aantal mensen in West-Berlijn rond.
Ja.
En daar gaan we het nu eventjes... Daar wil ik het even kort over hebben, want dit zijn de kopstukken van de RAF. De mensen die eigenlijk de RAF hebben opgericht. Een daarvan, die noemde ik net, die is die Gundrun Enslin. Dat is een student in West-Berlijn. Ja, die meldt zich ook bij het kantoor van de radicale studentenvereniging Socialistischer Deutscher Studentenbund in Berlijn.
Ja.
En die eist eigenlijk dat de studenten de wapens gaan opnemen.
Oh, echt?
Ik weet waarom ze zeggen, man kan niets doen, weil sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben dagegen.
Widerstand, Kampf.
Een ander iemand die daar in Berlijn rond wandelt, is Andreas Bader. Okay. Dus iemand met een geschiedenis van kleine vergrijpen, jeugddetentie, et cetera. Maar die komt uiteindelijk in West-Berlijn terecht. En die wordt actief in de links-alternatieve scene. Ja, dat is het woord. Scène. En daar wordt het een soort bohemien-achtig figuur. En die ontmoet op een gegeven moment ook die Enslin. Die ontmoeten elkaar en die zijn laat alles achter en die gaat met hem verder. En op het einde van die dat stel dat ja dat die radicaliseert.
Die gaan verder als setje.
Ja, die gaan als setje, stelletje. Ja. Ja. Lekker slow op de dansen in de scene. Ja. In de scène.
De underground scene.
De kind of scene, ja. Maar die dat wordt een zij met elkaars overtuigingen en daadkracht. Ze vullen elkaar een soort van aan eigenlijk. Wordt er ook
sterker
wel gezegd,
elkaar waarschijnlijk.
Radicaliseren zij.
Ein faschistischer Militärgerichtsprozess, wenigstens die Würde der Eindeutigkeit einer Maßnahme, die sich zu ihren Mitteln bekennen kann.
Iemand anders die ook, en dan hebben we eigenlijk ook de naam van de groep eigenlijk ook, dat is Ulrike Meinhof. Dat is een iets ouder iemand, die was ouder dan deze mensen.
Ja.
Dat is ook iemand met een vrij interessante geschiedenis.
Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel. Zijn mening bekend te maken.
Maar die zit ook in dat West-Berlijn. En dat is ook een best bekende journalist voor een politiek blad. Nou, dat was even het eerste stuk. Tot aan eigenlijk de eerste daad voordat ze zich echt de Rote Armee-fractie gaan noemen. Met die brandbommen in Frankfurt, daar begint eigenlijk het echte gewapende verzet. Dus in 68, hè, na die aanslag op die Dutschke.
Ja.
Gaan deze mensen komen bij elkaar. Die ontmoeten elkaar in die hele scene.
Ja.
En dan heb je dus dat de eerste daad wordt verricht. En dat is namelijk dat er een aantal brandbommen op twee warenhuizen in Frankfurt worden losgelaten.
Okay.
Die komen daar tot ontploffing.
Ja.
En dat zijn Bader, Gudrun Enslin.
Uh-huh.
Dan hebben we nog iemand, Thorwald Prol en Horst Sonnlein. En zij ontmoeten elkaar. Dus het zijn echt de eerste RAF-leden. En zij plegen de eerste aanslag.
Okay.
Nou, ze worden al gelijk in de kraag gevat.
Ja.
Maar ze weten hun straf te ontkomen en vluchten naar Italië. En daar in Italië besluiten ze over te gaan echt tot de gewapende strijd. Van jongens, dit gaan we nu doen.
Ah, oké. Dus ze vluchten naar het buitenland, naar Italië. En daar gaan ze nog radicalere plannen smeden.
Ja.
Ze konden zich alvast aan. En nou, ze gaan naar Italië en wij gaan even met pauze.
Hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even.
Yeah.
Jan. Welkom terug naar deze fantastische warme zomer.
Deze zinderende zomer.
Ja, warme zomer is het.
Hoe is het met je, jongen?
Ja, goed. Ik ben net terug van vakantie. Ik heb een maand lang in Mexico rondgezworven.
Ja, serieus?
Dat was heel fijn. Daar kom ik zo dadelijk wel op terug. Want dat is natuurlijk, we gaan het zo hebben over het volgende onderwerp. Maar ga er maar vanuit. Dat gaat het worden.
Oh, kijk eens even aan. Dat klinkt, kleine teaser.
Klinkt goed. Ja, ja, wij zitten nu tot over ons oren in de Rote Armee-fractie.
En een lang verhaal ook. Ja. Het blijft maar doorgaan. Het is op een of andere manier toch wel weer hartstikke boeiend.
Ja, het is inderdaad dat je... Ja, en dan inderdaad zo lang, 30 jaar. Ja, het is een bijzondere geschiedenis, dit.
Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig naar wat er van gaat komen, boys. Want als we daar hebben, dat is natuurlijk eigenlijk een soort van... orgasme van geweld.
Ja.
En daar staat dan tegenover een orgasme van liefde. Van Woestok 69.
Ja. Oh, wauw. Oh, wauw, wat een brug. Ja,
je bent scherp. Mexico heeft jou wel goed gedaan.
Je bent goed Mexico uitgekomen.
Maar Woestok inderdaad.
Ja.
Nou, en als er nou één onderwerp ingehaald is door de actualiteit, dan is het natuurlijk wel Woestok 69. En wat krijgen we op Netflix? Een waanzinnige documentaire over Woestok 99. wat jullie natuurlijk vreselijk gemist hebben in jullie podcast. Maar goed, dat is maar er is één conclusie, is natuurlijk wel heel duidelijk. Michael Lang, de organisator van allebei de evenementen,
Nee.
Een duimpje omlaag voor Michael Lang.
Een hele dikke duim omlaag voor Michael Lang. En een duimpje in het midden voor jullie, jongens. Okay. Omdat jullie die historische link natuurlijk natuurlijk die eventjes heb ik gezien. Maar goed, voor de rest, natuurlijk al zeer fantastisch verhaal. Hè?
Dus dankjewel. Dat komt helemaal goed. Ook zeker in deze editie waarvoor we hier nu in de studio samen zijn gekomen. De Fraktion. Ja. We hopen dat we je... dat we een mooi verhaal gaan neerzetten voor je.
Zeker, zeker. Nou, Simon is halverwege.
Ja.
En
ik zweet op het voorhoofd.
Verbijstering te luisteren. Maar het gaat goed komen, het gaat goed komen.
Maar dat is inderdaad het nieuwe seizoen, jongens.
Ja. Ja, Jan.
We hebben seizoen 3 gehaald.
Ja. We zijn er nog.
Seizoen 3 is in de volle productie.
Ja, dan moet dus de aflevering 2 van seizoen 3. Ja, dat gaat dus... dat wordt een nieuw onderwerp. Ja, en ik heb jullie natuurlijk... ik ben natuurlijk naar Mexico geweest. En ik moet je bekennen dat ik diep onder de indruk was van wat ik daar heb gezien. En ook diep onder de indruk was hoe snel dat om zeep is geholpen. De grandeur, de beschaafdheid eigenlijk, hè, de ontwikkeling van het Maya-volk. Die gebouwwerken waren echt awesome. In de jungle, van die enorme tempels met piramides. Echt diep indrukwekkend. Oh, echt prachtig.
Mooi.
Maar wat mij elke keer verbaast is... Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen om zo'n grote beschaving zo snel om zeep te helpen? Ja. En dat is denk ik een heel interessant onderwerp om dat is verder te onderzoeken.
Oh, zeker. Ja, man.
Mooi. Heel mooi onderwerp. Ja, zeker.
Dan gaan we naar Guana, hoor. Gaan we eindelijk weer eens terug naar Zuid-Amerika, Simon.
Ja, Zuid-Midden. Wat is het?
Midden. Midden. Het is midden.
Het is inderdaad midden. De Colombiaanse uitwisseling.
Ja.
Ja, dat heeft allemaal met elkaar is allemaal met elkaar verbonden. Dus met andere woorden, jongens.
Ja.
Een beetje daar is lekker op stuk.
Dat gaan we zeker doen, Jan. En volgens mij, wij zagen nog een appje van jou binnenkomen dat er nog wat merch gemaakt moet worden vanuit het Potpourri History productieteam.
Ja, jongens, kom op. We zitten nu in het derde seizoen. We zijn zo. Oh ja. En laat er geen misverstand over bestaan, jongens. We hebben de nationale media gehaald, hè?
Ja.
NPO Radio en bij de Vuelta. Ja. Vuelta en Breda. En wie wordt er gevraagd als specialist?
Potpourri History.
De mannen van Potpourri History.
Nee, dat is absoluut waar. Dus jij zegt, daar moet je wat mee gaan doen. Meer merchandise, dus handdoeken, vingerhoedjes.
Mokken, onderzetters.
Koffiebokken, t-shirts.
Oh,
polo's.
Polo's, daar gaan we mee beginnen. Die komen jouw kant op. En daar gaan we eens even flink de blitz mee maken op de socials, Jan.
Als jij mij een shirtje stuurt, dan gooi ik het op de socials.
Ja. Lekker. Dat lijkt me een hele goede deal, Jan.
Bij deze afgesproken.
Oké, jongens. Nou, we zetten hem op. Wijd je stand een stuk. Maak de RAF af.
Ja, dat gaan we doen.
En ik wens jullie veel succes met de conquistadores en Maya's als teken en wat is meer zijn.
Jan, welkom in seizoen 3 en dankjewel, hè.
Oh. Heel veel succes, boys. En graag gedaan, zoals altijd.
Oké, dank je. De Maya's,
Oh man, ik hoor die toekans en die ara's word ik al zo kwetteren en kwinkelieren.
Twitteren.
En die, oh man, prachtig. En het wuiven van het Zuid-Amerikaans groen. Dan is het volgens mij tijd voor het tweede en tevens laatste deel van de RAF.
Ik begroet Sie, verehrte Zuschauer.
Nou, we waren even gebleven bij die aanslag op die twee warenhuizen in Frankfurt.
Ja.
Ja. Met die, die vier kopstukken van de eerste en op generatie en tevens oprichters. En dan is eigenlijk een eerste eikpunt tekenen. En ook heel belangrijk voor de vorming van de RAF. Is de bevrijding van Andreas Baader. Die was namelijk opgepakt bij een politiecontrole toen de groep terugkwam uit Italië. We hadden het net, hè, ze waren ontvlucht en hij kon terug om in Duitsland weer onder te duiken. Ja. En hij wordt in de kraag gevat.
Ah, okay.
Nou, op een gegeven moment is er een universiteitsbibliotheek van Berlijn, Dalmen, wordt hij geïnterviewd.
Want hij zit gevangen.
Hij zit gevangen, maar hij mag voor dat interview met het linkse blad Concreet, door de journalist Ulrike Meinhof, waar ik het net over had, mag hij geïnterviewd worden.
Juist.
Nou, en hij zit daar natuurlijk vast voor die brandbommen. En tijdens het interview stormen er mensen die ruimte binnen in die bibliotheek. En zijn bewakers worden overmeesterd.
Dat was de universiteitsbiep in Berlijn.
Ja, ja? De biep. Werden overmeesterd en Baader, Meinhof en die bevrijders van Baader. Die ontkomen.
Oh, joh.
En eigenlijk is hier echt de RAF echt geboren.
Ja, en ook de naam Baader Meinhof groep.
Want hier wordt Meinhof toch wel bij de groep gevoegd. Wauw. Mensen zien het niet, maar Ronald heeft hier een heel soort tettebraak microfoontje voor zich met een pink omhoog. Het is,
keurig.
Het ziet er keurig uit.
Dit zijn nou de podcast etiketten, etiketten. Maar ga verder.
En het doel van die RAF is eigenlijk een agressieve respons van de overheid triggeren. Dus wat zij willen doen is met agressieve gewelddadige acties proberen dat die overheid heel hard terugslaat, heel onderdrukkend, agressief,
ja?
Waardoor eigenlijk een soort slapende massa wakker wordt en een soort revolutionaire beweging in de maatschappij los wordt gemaakt.
Okay.
Dus doordat zij die triggers doen, moet de overheid volgens hen dan heel hard en repressief terugslaan, waardoor iedereen denkt, nou
wat
is
een,
genoeg.
Een rotzak, ja.
Ja, en dat zo die heersende klasse omver wordt geworpen.
Okay.
Dus, na die bevrijding vluchten ze naar de DDR en daarna naar het Midden-Oosten. Van juli tot augustus krijgt Bader een militaire training van Palestijnse terroristen in Jordanië. En dan gaan ze zich de Rode Armee-fractie noemen. En dat Rode Armee, die naam die komt eigenlijk een beetje van het Japanse Rode Leger. De naam Rode Leger. Maar ook fractie, dat verwijst eigenlijk naar... Zij zien zich niet zozeer als een splintergroepering, maar als een nog iets veel kleiners van een grotere communistische arbeidersbeweging.
Ja,
die dus los moet komen. De naam, wat ik net al zei, Baader-Meinhof-Gruppe, was dus vooral in de... Zoals de media hen betitelde. En RAF was echt hun eigen
naam.
En zij waren een beetje georganiseerd volgens de organisatiestructuur de Tupamaros. Dat was een soort linkse stadsguerrilla uit Uruguay. En nog een andere club uit Brazilië. En ze waren een beetje op dezelfde manier georganiseerd qua structuur. Nou, op een gegeven moment Bader terug in Germany.
Ja, getraind
en daar
wel.
Begint het, precies. Het ondergrondse leven begint daar. En wat ze gaan doen is allerlei bankovervallen en diefstallen plegen.
En,
geld en wapens. Ze maken bijna een miljoen Duitse marken buit. Tientallen auto's, 100 pistolen, chemicaliën, identiteitskaarten.
Maar dat was om zichzelf een militaire en financiële basis te verschaffen.
En vanaf dat moment begint een soort mei-offensief. Nou, en dan buitelen de aanslagen je over elkaar.
Nou, in rap tempo.
Nou, het mei-offensief. Nee, bijvoorbeeld, er zijn aanslagen bij de uitgeverij van Axel Springer in Hamburg, waar ik het net over had.
De oude vijand.
Precies, bij kantoren van de politie in Augsburg, München, twee Amerikaanse hoofdkwartieren. En je ziet ook steeds, dat zie je ook steeds terugkomen, die Amerikaanse legerbasis en militaire personen zijn steeds doelwit. Want dat is ook een imperialistische, je kan ook voorstellen als daar iets mee gebeurt, dat geeft wel zeker een trigger als je het hebt over triggers. Nou, in juni uiteindelijk wordt de RAF-leiding opgepakt. Na deze golf van aanslagen, de Duitse politie zet alles op alles. En in de zomer van 72 worden veel leden opgepakt. Dus ze hebben een aantal aanslagen gepleegd en diefstal en et cetera. En uiteindelijk bij zijn arrestatie wordt Bader in zijn bovenbeen geschoten. En hij verdwijnt echt als staatsvijand nummer 1 in de isoleercel. Ja, en op een gegeven moment worden ze in 1974 in de zwaar beveiligde Stammheim gevangenis gezet in Stuttgart. En uiteindelijk krijg je een soort beweging op gang die probeert van andere RAF-leden of andere organisaties om die mensen vervolgens weer vrij te krijgen.
Ja.
Nou, in 1974 wordt Meinhof veroordeeld, krijgt een gevangenisstraf van 8 jaar.
Ja.
En op een gegeven moment in 1975, april 1975...
Zijn ze al 5 jaar aan de weg aan het timmeren?
Ja, zij zitten in de baaijes.
Ja.
Dan is er een gijzeling op de Duitse ambassade in Stockholm. De RAF-commando bestormt die ambassade in Stockholm en ze eisen de vrijlating van hun medestrijders. Uiteindelijk sterven de 2 gijzelnemers en 2 gijzelaars. Maar dat is eigenlijk een punt.
In Stockholm dus?
Ja, en vanaf dat moment zijn die aanslagen er ook en die acties erop geënt om die mensen vrij te krijgen ook. Uiteindelijk in 1976 pleegt Ulrike Meinhof zelfmoord in de gevangenis. In haar cel. Ja. Ja, de RAF-leden zeggen zelf dat ze dan vermoord is. Ze sterft daar dus in die gevangenis. In 1977 is er een hele grote, belangrijke aanslag vanuit de RAF. Dat is een moord op Siegfried Buback.
Ja.
Dat is een van de bekendste moorden. Dat was de procureur-generaal. En die wordt doodgeschoten in zijn auto.
Goedenavond, mijn dames en heren. Generaal-Bundesanwalt Buback is heute ermordet worden. Bij de aanslag in Karlsruhe wurde ook zijn fahrer getötet. Een sicherheidsbeamter ligt met zware verletzingen in het krankenhuis.
Hij was ook medeverantwoordelijk voor de vervolging van RAF-leden in Stammheim. Daarna wordt Bader veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. En ook in 1977 heb je de moord op Jürgen Ponto. Dat was de directeur van de Dresdner Bank.
Ja.
En Ponto verzet zich tijdens die actie en wordt doodgeschoten. En dit zijn natuurlijk een aantal mensen van een heel hoog kaliber, zeg maar, in de maatschappij.
Ja.
Ja, dat zijn dus echt high-profile acties. Ja. Natuurlijk hoorde dat bij het doel wat ze hadden, ontwrichten
ja.
en reactie ontlokken, maar dus ook om eigenlijk wilden ze ook dat gebruiken om hun eigen mensen vrij te krijgen.
Ja,
en
ja.
dan begint de Duitse herfst. En dat is een aaneenschakeling van gewelddadige acties.
Ook weer door de RAF.
Ook van de RAF, inderdaad. Ja, ze probeerden Baader nog steeds vrij te krijgen.
Die is nog steeds vast.
Meinhof is natuurlijk overleden. Hij zit nog steeds vast. En ja. ze willen gewoon mensen dwingen om hem vrij te krijgen. En de medestrijders van de RAF die nog vastzitten. En dan krijg je dus in 1977 een hele reeks acties. Ontvoering van de Hans Martin Schleyer, werkgeversvoorzitter. Een kaping van een vliegtuig, ook een hele bekende actie die in Somalië eindigt. Waarbij een antiterreureenheid van Duitsland er een einde aan maakt.
Tot echt is een, problemen.
Het wordt een enorme, en dan is het oktober 77. En dan is er ineens een heftige zelfmoordgolf in Stammheim, waar al die RAF'ers dus zitten.
Ja.
Nadat die kaping van het vliegtuig... Dus
dat Stammheim is de gevangenis, hè?
Ja, dat is ja, de ja. gevangenis. Nadat die kaping van het vliegtuig is mislukt.
Ja.
Wat beoogd was namelijk dat zij dus vrij konden komen ja, daarmee. Ja. Pleegde Baader en ook Jan-Karl Raspe en ook Gudrun Ensslin. Hè, uit
ja,
het begin, hè,
begintijd, eerste generatie.
De vriendin van Baader.
Ja.
Die plegen allemaal collectief zelfmoord in die Stammheim gevangenis.
Zo.
Wordt ook wel de Todesnacht van Stammheim genoemd.
Ja.
En ook hiervan beweert de RAF dat dat gedaan is door de staat. Maar ja.
Die vreemde dat eigenlijk als de
ja,
doelzijn
die
met ons.
Precies, van ja, precies. Wat is gebeurd. Op diezelfde dag wordt die Hans Martin Schleyer, dat was die man die ontvoerd was, wordt na 43 dagen van zijn ontvoering wordt hij om het leven gebracht.
Sechs Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans Martin Schleyer heute Abend ermordet aufgefunden worden.
Zo.
Ja, die wordt gevonden in de achterbak van zijn Mercedes in een bos. En ja, dit is echt, ja, met deze is eigenlijk die twee eerste generatie dus dood, want die zijn allemaal overleden.
Ja.
Dan staat er eigenlijk een tweede generatie op met Brigitte Monhout en Christian Klaarwoord. En dan zie je een aaneenschakeling ook weer van een aanslag op een Amerikaanse generaal in de operatie Hengst.
Ja. Hengst was, voor je
ja,
kanus.
Die Heek was een NAVO-opperbevelhebber van West-Europa. Nou, die ontkomt.
Dus die aanslag mislukt.
Ja, en er is in 81 een bomaanslag op Ramstein. De luchtmachtbasis van de Amerikanen in Duitsland.
Ja.
Dan is er nog een aanslag die mislukt overigens op generaal Kruse. Dat is ook een commandant van Amerikaanse troepen in Europa. Dus okay. Je ziet, een RAF-lid schiet twee raketten op zijn Mercedes af. Maar die was inmiddels waren die mensen beter beveiligd met bepansering en zijn bepanzerde auto.
Zo.
Er zijn wat RAF-spijtoptanten, die gaan naar de DDR, wijken die uit.
Ja.
Ja, die krijgen daar een nieuwe identiteit. En dan in mei 82 brengt de RAF een soort My Papier uit.
Jongens, we gaan het helemaal anders
doen. Ze gaan zich niet meer richten op het bevrijden van die gevangenen. Ja, de meeste zijn natuurlijk
ook... kansloos is natuurlijk, ja.
Ja, en ze gaan nu gericht aanvallen uitvoeren. En ze zoeken ook op samenwerking met andere extreem linkse terroristen in diverse Europese landen, zoals Frankrijk, België, Italië. Maar die tweede generatie die wordt op een gegeven moment gearresteerd wanneer een aantal paddenstoelenplukkers
ja.
in een bos in de buurt van Frankfurt am Main ja. een wapendepot van hen vindt.
Oh.
En dat geeft ze genoeg aanknopingspunten om die mensen waar ik het net over had, in Monhout en Kla, in te rekenen. Ja, en draait dus in de bak.
Ja.
En dan is er een derde generatie en nou ook die die staat op.
Dat is dan,
en er zijn nog mensen nog steeds van voortvluchtig.
Want de tweede generatie was van 78 tot 82.
En van 82 tot 98, dat is het einde van de
RAF. Best lang, ja.
Ja, zijn er nog, is die derde generatie, die pleegt nog wel diverse aanslagen. Zoals ja. zo op Ernst Zimmermann. Dat was iemand die was betrokken bij de bouw van motoren voor tanks en straaljagers. Die wordt in zijn huis doodgeschoten.
Ja.
Dus ook weer iemand gelinkt aan het defensieve apparaat van de staat of et cetera.
Ja.
Er is nog op een luchtmachtbasis nog een aanslag op iemand van Siemens. Vervolgens op een bomaanslag op Alfred Herrhausen.
Allemaal hoge pieven.
Ja, dat was de directeur van de Deutsche Bank. En uiteindelijk heb je in begin jaren 90 nog een aantal aanslagen op de ambassade in Bonn. Op een gevangenis Weiterstadt.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk de laatste grote aanslag van de RAF. Dus het opblazen van de gevangenis Weiterstadt. Die was nog in aanbouw. Maar er worden een aantal mensen overmeesterd. En dan wordt er 200 kilogram explosief tot ontploffing gebracht. En die gevangenis wordt zwaar beschadigd.
Jezus, ja.
En vanaf dan zeggen ze, 93, we gaan niet meer geweld tegen personen gebruiken. En dan zijn we eigenlijk bij het einde van deze club.
Ja.
1998, het einde van de RAF.
Die terroristische Rote Armee-Fraktion hat offenbar ihre Auflösung beschlossen.
Ja, andere tijd. En die 20 april 1998 ontvangt Reuters een brief. En daarin staat dat ze de strijd voor goed zullen staken.
Oh, echt?
Er wordt nog gefluisterd dat het misschien, of dat nou wel echt van hun hand is. Maar ja, dat was wel het laatste in ieder geval wat...
We decided to split up.
Ja, en dan staat er... Vor fast
28 Jahren entstand in einer Befreiungsaktion die RAF. Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte.
En dan is het klaar.
Was geschreven RAF.
Ja, en er zijn inderdaad in Nederland nog acties geweest. Bij de veemarkt. Ja, echt best wel gewelddadig. Ja, precies. Ja. Om mensen te arresteren die hier waren uitgeweken, onderdoken. Ze hebben zelfs nog iemand hier ook, die is al ontvoerd, ondergebracht tijdelijk. Ja, dat zijn ook heftige confrontaties geweest met de politie al hier.
Ja.
Dan heb ik nog één fact.
Ja. Laat het fun maar weg.
Ja, het is niet fun. Wat mensen van ons gewend zijn. Nee, ik vond nog wel een interessant verhaal van... En over het laatste dingetje nog over de RAF. In 2016 dachten ze dat ze in Medemblik nog voortvluchtige RAF-terroristen hadden gevonden.
Ja.
Er waren namelijk een paar mensen die zaten in een vakantiehuis. En waarvan men dacht, hey, dat zijn ze.
Ja.
En dat bleken, die waren opgepakt en het bleken onschuldige toeristen te zijn.
God.
Maar die waren daar dus...
Maar die hadden wel verhalen voor de verjaardag.
Die hadden wel wat verjaardagsverhalen, ja, precies. God, dus, dat was het verhaal. Ja, het is een heel bloedig verhaal. Maar het is een heel heftig verhaal.
Zeker. En goed dat je erin hebt verdiept en dat je het hebt gedeeld met ons. Dank je wel.
Met dank aan het Duitsland Instituut voor de uitmuntende website.
Dankeschön. Simon.
Ja.
Ik ruik in de verte een lontsmeulen.
Oh jee, ik denk dat ik al weet waar dat naartoe gaat.
Ik denk dat de tijd is voor...
Das Kanonkanone.
Ik heb iets meegenomen voor het kanonkanon. Simon, hou je vast.
Ja, we maken onze eigen alternatieve kanon. Waarin de wat meer hele bijzondere, onbekende feiten ook welkom zijn. Ook een thuis hebben.
Waren mede-podcastmaker.
Man.
Ik heb jou toch wel eens op de hoogte gesteld van afwijkende hobby's. Weet je dat ik best wel fan ben van het oude programma De Wereld van Barbe en Boeg.
Zeker.
Welk begon met een leader die was voorzien van een aantal postzegels. Die Barbe en Boeg Bedam van zijn reizen over de hele wereld.
Ja.
Nou, in twee van die postzegels die zijn afkomstig uit het kleine eilandstaatje Nauru.
Ja.
In de Pacifische Oceaan. En als je die postzegels even goed bestudeert, dan zie je dat daar gememoreerd wordt naar de nationale feestdag van het eiland Nauru, namelijk Angam Day.
Ja.
En daar wil ik het graag even met je over hebben.
Ja.
Angam Day. En dat wordt elk jaar op 26 oktober gevierd in de Republiek Nauru. En dat is ingesteld na de Eerste Wereldoorlog. Want het bevolkingsaantal van het eilandstaatje, dat kwam onder de grens van 1500 mensen. En dat zou betekenen dat de bevolking op de duur zou uitsterven op het eiland.
Ja.
Dus wat bedacht men daar? Wij stellen de dag waarop de 1500ste inwoner van ons republiek wordt geboren, stellen we in als feestdag, nationale feestdag.
Ja.
Nou, die baby die daarvoor nodig was om die 1500 te halen, werd geboren op 26 oktober in 1932. En sindsdien wordt Angam Day genoemd. En dat betekent, Angam Day betekent gevierd of viering of vervulling.
Ja.
Of het behalen van een bepaald doel. Nou, dat was dus gehaald. En op die dag werd geboren de baby Aida Garuo. Dat is toch.
Jij gaat ervan uit dat ze luisteren, denk ik.
Ja. Toen Aida Garuo werd geboren, lagen er ook drie andere moeders te bevallen in het ziekenhuis. Of te wachten op de bevalling. Dus het was spannend. Wie zou de 1500ste inwoner van Nauru ter wereld brengen? Nou, uiteindelijk was dat mevrouw Dorcas de Muro. En zij bracht dus Aida Garuo ter wereld. En die naam Aida Garuo betekent zoiets als een doel bereiken. En de naam werd ook niet door de moeder gegeven, maar door de administrateur van het eiland. Dus die dacht, dit is de baby die verlossing brengt en onze natie weer laat groeien. Nou, dat lukt inderdaad. De bevolking van Nauru groeide tot aan de Tweede Wereldoorlog. Toen werd het eiland bezet door de Japanners. En heeft een groot deel van de bewoners heeft hij weggevoerd naar andere eilanden. Ja. En een klein deel is weer teruggekomen naar het eiland. Maar het was weer onder die 1500 gedoken.
Ja.
Dus toen hebben ze gezegd, we gaan nog een keertje dit doen. Dan streven. We gaan nog een keertje een prijsvraag uitschrijven. En dat lukt hoor. Al gauw na de Tweede Wereldoorlog werd weer de 1500ste inwoner geboren. En in 1982 was de bevolking al gegroeid tot 5000. En Simon, goed nieuws. 2 jaar geleden had de Eilandrepubliek Nauru in de Stille Oceaan 11.000 inwoners. En nog elk jaar op 26 oktober vieren wij
Angang
Day.
Angang Day, oké.
En dat wilde ik graag met de wereld delen. Dat is waarschijnlijk bij weinig mensen onbekend. En ik wil het feit dat wij elk jaar nog op Nauru Angam Day vieren, wil ik graag aandragen voor het kanonkanon. Iedereen verdient een plek in de kanon.
Ik zie de meester kanonier, die staat achter het kanon. Hij rolt, as we speak, een kanonskogel erin. Klaar, vuur!
Deze blijft hangen, Simon.
Ja, dit is die hele rare onbestemde twee kanonskogels.
Dus dat betekent niet dat hij er niet in komt, maar ook niet dat hij er wel in komt.
Precies.
Dus deze.
En met deze cliffhanger wilde ik graag deze uitzending beëindigen.
Ja, heerlijk. Ik vond het heel fijn om met jou aan een klein tafeltje te zitten. Hey, dankjewel Simon voor deze eerste aflevering van seizoen 3.
Helemaal goed. Ik vond het heerlijk. Ja, leuk. En leuk Jan ook weer eens even gesproken te hebben. Zeker. Na 2 maanden, 1,5 maand, wat is het? En,
ik ga maar even diep in de Maya's.
Jij gaat, precies.
See you soon, partner.
See you soon, man. Nou jongens, leuk. De popcentrale.
Hij moet nu als een man een trein.